we bij agenda punt 4, de sluiting van de openbare basisschool Treebeek en fusie van deze school met Koningin Beatrix school tot één school, gemeenteblad 2015 nummer 76. En de portefeuillehouder schuift aan met de ondersteuning.
Hallo.
Wie van de commissie mag het woord geven? Lijs Borger? Ja?
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben eigenlijk algemene vragen. Zal ik ze achter elkaar gewoon opnoemen en dan... Ik begrijp uit het stuk dat je als gemeente wel wettelijk verplicht bent om een openbare basisschool te hebben. Maar daar staan dan geen rijksbijdrages tegenover. Andere scholen hebben wel recht op een rijksbijdrage. Hoe zit dat dan? Waarom dat een openbare school van de gemeente geen rijksbijdrage zou ontvangen? Een tweede vraag is... hoeveel kinderen zitten er nog op de OBS Treebeek en verdeeld over welke groepen? Is het bekend of ouders van plan zijn om kinderen in verband met de fusie toch maar te gaan overbrengen naar de trampoline? En bestaat er een redelijke kans dat de trampoline ook nog onder de opheffingsnorm zou komen na de fusie, zeg maar, eventueel met de opstap? Want ik denk dat dat uiteindelijk in de komende jaren toch wel... aanstaat te komen. En dan stond er een vreemd tijdpad in. Ik wil zeggen, wat heb ik opgeschreven? Daar staat in raadscommissie 12 januari en voor in de raad 26 januari. Ik denk, dat lijkt me niet het juiste tijdpad. Dus dat waren even vragen.
College.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de rijksbijdrage die wij krijgen voor de instandhouding van de scholen, die geldt voor alle scholen die als het ware boven de opheffingsnorm zijn. En die opheffingsnorm die zit volgens mij rond de 163 leerlingen. Voor de openbare basisschool Treebeek geldt van dat ze al in het tweede jaar in successie onder die norm zitten. En na drie jaar zou dat betekenen dat dan de rijksbijdrage gaat vervallen. Daar waar het gaat om een wettelijke verplichting, het is de wettelijke verplichting van de gemeente Brunsum om schoolfaciliteiten in stand te houden. En daar waar er voldoende leerlingen zijn om bijvoorbeeld een openbare basisschool te bemensen, te bemannen, of te bekinderen, zoals je het zou mogen zeggen, dan moet het natuurlijk wel voldoen aan die norm zoals gesteld. Voorzitter, het aantal kinderen per groep, dat is mij op dit moment niet bekend, maar dat kunnen we natuurlijk makkelijk boven water halen om te bezien van hoeveel kinderen er nu per groep zijn. 128 zijn er, maar we weten niet hoeveel kinderen dus per groep zijn. Dat kunnen we uiteraard van boven water halen. Ja, maar ook de verdeling per groepen. Dus van 1 tot en met 8, hoeveel kinderen dan per groep zitten, dat is niet helemaal helder. We weten ook niet, want we hebben natuurlijk niet de contacten met ouders, of zij van zin zijn, van plan zijn om de kinderen naar de trampoline te sturen op het moment dat het volgend jaar de fusie daadwerkelijk zou gaan plaatsvinden. Dat is ons onbekend, want we hebben als school hebben wij, tenminste als gemeente hebben wij de contacten niet met de ouders. Wat wel zo is, is dat beide MR'en hebben ingestemd met de voorgenomen fusie. En de MR'en vertegenwoordigen op dat moment wel de ouders. Voorzitter, dan de trampoline. De trampoline verkeert op dit moment niet in de gevarenzone en het is ook ons allerbelang om dat niet zo te krijgen. Het is wel zo dat de onderwijsstichting Movare heeft aangegeven dat mocht er sprake van zijn dat de trampoline en de opstap in de toekomst zouden fuseren, mogelijkerwijs ook om een dergelijke opstekingsnorm om die te voorkomen, dan is het voornemen van Movare om daar in ieder geval dan een openbare school van te maken. Dus in zoverre is daarmee ook in eerste instantie, maar ook in tweede instantie, het openbaar onderwijs in Brunsum daarmee gewaarborgd.
Voorzitter, mag ik even de vraag daarop? Zegt u dan eigenlijk... Treebeek wordt een dependance van de trampoline?
Nee, voorzitter, dat is niet het geval. Ik ben blij dat u de vraag stelt. Het is heel duidelijk zo, in dit voorstel is het zo van dat de openbare basisschool Treebeek die houdt op te bestaan. Fuseert met, dus hij fuseert samen met de Beatrixschool. En dus de kinderen van de openbare basisschool en van de Beatrixschool vormen dan samen vanaf 1 augustus 2016 de nieuwe school. En dat op de locatie van de brede school in Trebeek. Daar wordt dan geen openbaar onderwijs meer gegeven zoals het openbaar onderwijs op dit moment op de OJBS gegeven gaat worden. Ja, en dan wat betreft het tijdspad, die data, ja, die zijn inderdaad niet correct, want het is, dit onderwerp wordt vandaag in de commissie behandeld en staat geagendeerd voor 1 december in de raad.
CDA? Vragen?
Voorzitter, we hebben geen specifieke vragen. Als we kijken naar leerlingenontwikkeling, dan zien we inderdaad dat de openbare basisschool Trebeek in een gevarenzone terecht is gekomen. Het is misschien interessant om na te denken van, goh, wat voor wereld steekt er nou achter als je in 2010 189 leerlingen had en dat die achterin volgens via 175, 167, 141 naar 128 gaan. Ja, daar steekt iets achter, een wereld achter. Maar dit zijn de feiten en op basis van die feiten komt de school in een gevarenzone, waardoor de bekostiging wordt gestaakt. Ja, en dat er dan zaken gebeuren zoals nu. Ja, dat vinden wij inderdaad een logisch gevolg. En we hebben daar
geen vragen over. Dan verzoek ik in vervolg om als u betoog wilt houden, dat naar de raad te brengen. Zeker gezien de tijd die we nu hebben. Ik verzoek u om zoveel mogelijk vragen te stellen en zo min mogelijk standpunten in te nemen. De Partij van de Arbeid.
Ja, is er een verplichting voor de gemeente om een openbare school, zeg maar, aan te bieden in het schoolaanbod? Is daar een wettelijke verplichting voor?
Dat
was hem.
Nee, die wettelijke verplichting is er niet. De wet geeft wel, gelukkig, in artikel 23 aan dat er gelijkheid moet zijn tussen openbaar en commercieel onderwijs. En als de vraag er is voor openbaar onderwijs, dan moet de gemeente daaraan meewerken, met dien verstande, dat er wel voldaan moet worden aan de wettelijke eisen. Eén daarvan is, als je een nieuwe school begint, dat je aan een bepaalde stichtingsnorm voldoet. Die ligt dan nog een stuk hoger dan de opheffingsnorm. En als je bestaat, dan moet je uiteindelijk wel aan de regels voldoen om als school te kunnen fungeren. En als je te weinig kinderen hebt, te weinig behoefte aan de school of wat dan ook, dan stopt die bekostiging, dat is in de wet vastgelegd. Daarnaast heb je dan wel dat in de wetgeving staat aangegeven dat de kinderen wel in de gelegenheid moeten zijn om openbaar onderwijs te volgen als ze dat graag willen. En ja, goed, dan is die grens van die 10 kilometer weer van belang die we als gemeente vastgesteld hebben. Voor het leerlingenvervoer. En binnen 6 kilometer kan iedere ouder hier uit Brunsum naar een openbare school doen. Niet in Brunsum, maar wel in de naaste omgeving. En dat is wel een verhaal wat verankerd is. Niet dat je koet een openbare school moet hebben.
BBB Lijst Palmen.
Twee vragen, voorzitter. Die fusie, hè? Wat heeft dat voor de onderwijssystematiek voor gevolgen? Ik begrijp, enerzijds is er nu sprake van een zuivere openbare school. En ik begrijp, de Koningin Beertje School is een ander soort. Dat is één. De Beertje School. De Beertje School, ja. Ja. Twee, stel we gaan dat zelf exploiteren, hè, die school. Er worden prachtige voorzinnen geweigerd wat dat zou gaan kosten, maar ja, misschien is dat moeilijk iets zeggen over, ja, gaat dat miljoenen kosten of 100.000 of 10.000, even voor mijn beeld.
Ja, voorzitter, allereerst De gemeente Brunsum gaat niet over de systematiek van het onderwijs. Daar gaan de onderwijsstichtingen zelf over. En de bedoeling is dat de school, dus wanneer de fusie heeft plaatsgevonden, dat het een algemeen bijzondere school gaat worden. Dus het gaat een school worden waarbij er absolute gelijkwaardigheid is van geloof of van maatschappelijke stromingen. Dat is dus de identiteit van de school die er gaat plaatsvinden. Dan wat betreft de bekostiging, gesteld dat de gemeente Brunsum er nu voor zou kiezen dat wij die school overnemen, dan zou dat betekenen dat wij van het Rijk daarvoor geen middelen meer krijgen. En dat zou dus betekenen van dat dus als het ware de personeelslasten, de lasten van het instandhouding van het onderhoud van het gebouw en de instandhoudingskosten van de onderwijsleermiddelen, die zouden allemaal voor onze kap gaan komen. U moet dan ongeveer denken aan een bedrag zo ergens rond de 700.000-800.000 euro wat het zou gaan kosten. Maar er komt nog wat bij. Er komt namelijk bij, want dat er sprake is van een materiële gelijkstelling. En dat betekent wat je aan de ene school geeft, moet je ook aan de andere school geven. Dus gesteld dat je dat zou doen, wetende van dat wij dan nog 9 andere scholen hebben, zou dat betekenen dus dat je dat nog een keer maal 9 zou moeten doen. Ja, en dan kun je dus uitrekenen van wat dat in financieel voor onze gemeente zou betekenen. En nogmaals, dat is niet te dragen.
Even aanvullend. U heeft het over openbaar en bijzonder onderwijs, dus dat die nieuwe school dus bijzonder onderwijs zal worden. Maar wat meneer Snakkers denk ik ook bedoelt, is van de onderwijssystematiek. Niet iedere school heeft dezelfde onderwijssystematiek. Dus in die schoolbesturen zelf, wij niet, die schoolbesturen zelf gaan over die onderwijssystematiek. Maar mijn beeld bij die openbare scholen is altijd geweest dat die een andere onderwijssystematiek hadden dan de andere scholen. Dus dan kan ik me voorstellen dat leerlingen die straks overgaan, als die niet goed begeleid worden, dus dat die toch een behoorlijk probleem kunnen krijgen. Als die helemaal vrijgelaten zijn in die openbare school en die gaan dadelijk na de fusie onder een andere onderwijssystematiek opereren, dan kan het zijn dat die tussen het wal en het schip belanden. Dus ik weet niet of daarover nagedacht is.
Ja, voorzitter, dat is een hele terechte vraag die gesteld wordt. En juist om die reden heeft Movare er ook voor gekozen om al heel vroegtijdig, en dat is al een aantal maanden is dat gaande, zijn beide scholen bezig om samen met elkaar te kijken, onder een eenhoofdige leiding, om samen met elkaar te gaan kijken hoe straks het beste van de twee werelden, het beste van zowel de OJBS waar het Jena-plan onderwijs centraal staat, als op de Beatrix-school waar het meer het conventionele onderwijs centraal staat, van hoe je nou die twee werelden zo goed mogelijk in elkaar kunt gaan vervlechten, zodat uiteindelijk de kinderen daar ook het meeste baat bij hebben. Waarbij ook gekeken gaat worden, en dat wordt ook heel nadrukkelijk gedaan, is van hoe zorgen we nu voor van dat die leerlingen die op een bepaalde manier door die jaren heen geloodst gaan worden, van dat de herkenbaarheid voor die kinderen, wanneer eenmaal die school samen gaat komen, zo groot mogelijk is. Wij zijn erover in gesprek met de scholen en we hebben er ook een goed gevoel bij van dat men daar ook op een hele goede manier mee bezig is, ook vanuit geredeneerd vanuit het belang van de kinderen, ondanks het feit van dat over de keuze hoe men dat wil gaan doen, dat is uiteraard de autonome bevoegdheid van de scholen zelf.
Dan gaan we naar het pak.
Ja, we zitten toch even terugkomen op de prognosecijfers. Het is even niet duidelijk wie dat onderzoek nu gedaan heeft voor ons. Is dat nou door de Movare zelf gedaan, die prognoses die nu gesteld worden? Is dat door de gemeente gedaan? En in dat kader denk ik, ja, als je kijkt naar de instandhouding van het openbaar onderwijs in Brunsum, en je houdt de norm 10 kilometer aan, met 6 kilometer leerlingenvervoer, zoals hij zelf zegt, kwam mijn eerdere opmerking over instandhouding van een gedeelte van openbaar onderwijs in de regio Trebeek, waar waarschijnlijk toch veel kinderen openbaar onderwijs zullen blijven volgen, om dat als een soort dependance te zien, toch als een wezenlijke opmerking. Maar misschien dat u daar toch even op kunt reageren.
Ja, voorzitter, zometeen over de prognoses zal Erik Mees nog nader over komen te spreken. Wat ook voor een dependance geldt natuurlijk, dat dat een dependance een onderdeel is van een andere school. Dus op het moment dat je daar een dependance van zou gaan maken, dan betekent dat in ieder geval dat nog maar de vraag is of je dan zou kunnen zeggen van weet je wat, het is een onderdeel van, op een andere, van een andere school. De trampoline en de openbare basisschool zullen denk ik hemelsbreed een aantal kilometer uit elkaar liggen. Dus het is dan ook heel erg logisch en ook heel begrijpelijk van dat een onderwijsstichting Movare op dat moment zegt, we volgen de lijn zoals we nu hebben gevolgd. We hopen van harte dat de kinderen die nu op de OJBS zitten, dat die zich ook heel erg thuis zullen voelen vanaf 1 augustus volgend jaar in de nieuwe school. Mocht het zo zijn dat ouders er toch voor kiezen om het openbare onderwijs, om kinderen hun carrière op het openbaar onderwijs voor te kunnen laten zetten, dan hebben we de trampoline een uitstekende school om ook dat onderwijs daar verder te kunnen gaan volgen. En dan even over de prognosecijfers.
Ja, prognosecijfers maken we al jaren als gemeente zelf met ondersteuning van een extern bedrijf. Waarom hebben we dat gedaan? We hebben zelf de programmatuur aangeschaft. Wij kunnen zelf berekeningen maken en we laten de externe partij met name ook de juiste conclusies daaruit trekken. Om te voorkomen dat je straks misschien een gekleurd beeld krijgt van het ene schoolbestuur, we hebben er drie, maar het ene schoolbestuur zegt dan, nou alle kinderen komen naar mij. Het andere schoolbestuur zegt, ja ze komen eigenlijk toch naar mij. En die discussie moet je eigenlijk niet hebben. Het gaat over, voor de gemeente, over heel veel geld. Over heel veel belangen voor die kinderen. En de kinderen moeten goed verantwoord gehuisvest zijn. Dus we hebben eigenlijk een hele neutrale prognose systematiek. En die gebeurt onder toezicht ook van en verantwoording van de gemeente.
De VVD? Geen vragen. SP?
Nee, we hebben ook geen vragen. Omdat we inderdaad goede contacten hebben met de MR van de school en we zijn goed op de hoogte van hoe dat inderdaad ontwikkeld is. En het gaat naar mijn idee naar tevredenheid, nu ook van de ouders. Dus.
Dankjewel. De BCD nog?
Ja, even over de prognoses even. Ook niet alleen de gemeente, maar ook de schoolbesturen maken prognoses. En in het verleden is dat wel zo geweest dat die toch wel van elkaar afweken. En soms kan het ook zo zijn dat, ik moet het niet verkeerd gaan zeggen, dat ook schoolbesturen soms wel eens reëlere cijfers hebben gehad dan dat de gemeente ze had.
Dus de cijfers zijn
niet. Ja, goed, dus wat zijn betrouwbare cijfers in deze natuurlijk, hè? Dus ja. Maar goed, u hoeft daar niet op te antwoorden, dat was gewoon een stelling daarin. Kijk.
Nou, ik zal er wel graag een antwoord op willen geven, ter verduidelijking. Er zijn een aantal regels die gelden voor opstellen van prognoses. En daar heeft iedereen zich aan te houden. Het enige wat je in die prognoses anders kunt doen dan je buurman, is de aanname, de veronderstelling, hoeveel van de kinderen die ik in totaliteit heb, komen naar mijn school. En wij als gemeente, als neutraal iemand, geeft aan, wij bepalen dat op basis van de werkelijke gegevens van de afgelopen jaren. Dan weet je wat het aandeel is van die school in een bepaalde wijk. En ja, als school kun je natuurlijk zeggen, ja, dat is de laatste jaren wel 50% geweest. Maar ik heb nu een hele goede leerkracht erbij gekregen. Ik krijg er nu 95. Dan krijg je een afwijking. En ook daar kun je niet zeggen, het klopt niet, want het is een verhaal naar de toekomst toe. En ja, wat is reëel? Daar zitten altijd, en dat is het rotte aan prognoses, inschattingen in. Blijft dan de verhouding van deelname hetzelfde? Gaat er iets heel vreemds gebeuren? Je moet een beetje pech hebben en je hebt daar één verkeerde leerkracht op een school. Dan is die hele verdeling ook weer helemaal anders. En de ene keer klopt die wat beter en de andere keer klopt die wat beter. En de ene keer zit je spot on en dan heb je precies het aantal en dan heb je er 2 of 3 verschil. Ja, dat kan gebeuren. Dat is inherent aan het vooruitkijken op basis van veronderstellingen. Maar over het algemeen, denk ik, mag je als gemeente best wel tevreden zijn met de prognoses. Zover zit men er hier nooit naast.
Nee, goed, we mogen best wel tevreden zijn met de onderwijsontwikkelingen in Brunssum. Dat staat ook goed op de rails, dat is ook wel duidelijk. Dan nog één vraag. Kijk, we worden wel voor het blok gesteld door Movaren. Even luister, jongens, hier krijg je hem terug. Slikken of nemen. Dus dat is, zo voelt die brief natuurlijk wel aan die je krijgt van Movaren. Je kunt niet anders, want je kunt geen eigen school meer gaan beginnen. Bovendien hebben we nog het openbaar onderwijs hier in het centrum. Dus ik denk dat het dadelijk ook langzaam zal gaan vervagen.
Voorzitter, even een antwoord erop. Movaren is wettelijk verplicht op het moment dat zij aangeven deze school te willen laten fuseren, of als het ware deze school te willen laten eindigen, zijn ze verplicht om de gemeente in staat te stellen om dan die zaak over te nemen. Ze moeten het, bij wet moeten ze het doen.
Nee, tuurlijk, je moet natuurlijk die vraag neerleggen, maar dat is een vraag die ze zelf al kunnen beantwoorden. En dan verder de vraag, ja, wat gaat er dan met het gebouw van de Beatrixschool gebeuren? Dus misschien toch even vooruitkijken al, maar...
Nou, voorzitter, voorlopig is het gebouw van de Beatrixschool nog erg hard nodig, omdat de ruimte die op dit moment gebruikt wordt op de nieuwe brede school in Trebeek is onvoldoende om alle kinderen van zowel de OJBS als de Beatrix te huisvesten. Dus dat betekent dat in ieder geval de bestaande locatie wordt nog steeds gebruikt. En ook daar zijn de schoolbesturen en zijn ook de scholen drukdoende mee bezig om uiteindelijk na te gaan van wat nu de beste verdeling zou zijn van de leerlingen over de nieuwbouw van de brede school in Trebeek en de bestaande bouw op de Beatrix locatie in de Horizonstraat.
Maar natuurlijk, u hebt ook natuurlijk als, ja, we hebben ook de visie Brunsum-West. Ik weet niet of die school daarin mee al genomen is, want op den duur zal die leeg komen te staan, laten we gewoon eerlijk zijn.
Op den duur, en dat is een verhaal, dat is wel met het schoolbestuur en ook met de scholen doorgesproken, krijg je een situatie dat de krimp waar we nu in zitten, dat die stopt. Dan krijg je een stabiele situatie ook voor die nieuwe school. En dan kun je, en dat is ook afgesproken, dan kun je gaan kijken van waar zitten we nu? En misschien moeten we dadelijk wel een goed besluit nemen om 2 of 3 lokalen nog bij die nieuwe brede school te zetten over een x aantal jaren. En dat je dan zegt, we kunnen hem dan verantwoord in een gebouw neerzetten. Maar om nu voor leegstand te gaan bouwen, denk ik is iets wat we als gemeente al eerder, of de raad als gemeente al eerder heeft uitgesproken, dat moeten we proberen te voorkomen.
Lijkt morgen nog. Tweede ronde. CDA ook niet. Partij van de Arbeid ook niet. BB Lijst Palmen.
Nou, voorzitter, ik begrijp dat we tegen die opheffingsnormen aan zitten. We zijn er overheen. Dus ja, verder. Ja. Ik bedoel, we moeten natuurlijk ook niet de ogen sluiten voor de realiteit. Zo zijn we dus wel. Dus ja, bij deze.
Oké. VVD nog? SP nog? Niet? Dan stel ik vast dat we de tweede ronde gehad hebben. En dan is het verzoek om een stuk naar de raad door te sturen. Dat kunt u steunen. Ja. Oké. Okay, en... Ja, goed. De correctie wordt daarop aangegeven. Het staat graag in dat B-stuk. En u kunt... bent het daarmee eens? Ja, ik zie van alles. Wie is daarvoor dat het B-stuk blijft, voor de duidelijkheid?
Al waren het alleen maar om de heer Luijts zijn betoog te kunnen laten houden. Want ik merk dat hier raadsleden ook wel een betoog
hebben. Ik kan me zo voorstellen dat er wat meer fracties hier een betoog over willen houden. Dus er zijn 2 stemmen tot nu toe voor om een B-stuk te maken en de rest wil er een A-stuk van maken. Ja? Nee. Meneer Giddissen? Een B-stuk of een A-stuk? Ah, oké. Okay. Er zijn 2 stemmen om er een B-stuk van te maken en de rest van een A-stuk. Dan is in principe een A-stuk. De SP. Ja. SP in de pak waren voor een B-stuk. Dan gaat het door naar A-stuk en dan krijgen we waarschijnlijk in de raad daar een voorstel.